Nou, stelt me niet beantwoord. Eerste vraag.
We zijn herkenbaar.
Problemen. Bovendien suggereert voor problemen die u zelf eigenlijk nooit overwogen hebt, is de kans groot dat het een inspiratieve droom is, maar met zekerheid is dat eigenlijk niet te zeggen. Dat kunt u alleen zelf leren herkennen. Wanneer u namelijk erg veel met inspiratie werkt, ziet u het als vanzelf. Niet van mij. Heel handig met een slagonderarm, weet u wel. Maar ja, tweede vraag.
Dringen inspiraties altijd binnen via de chakras naar het hersenbewustzijn? Welke chakras worden dan geactiveerd bij een geestelijke inspiratie?
Nou, de geestelijke inspiratie wordt over het algemeen geen chakra geactiveerd. En dat is dus doodgewoon een klap met een geestelijke hamer op je aura. Wanneer het gaat om telepathische elementen bij de inspiratie, zal ze over het algemeen binnendringen binnen het eerst vol ontplooide aura. Dus het hoogste chakram aura, al die optermen. Maar ja goed, het hoogst ontwikkelde, dus vol ontwikkelde chakram wordt dan geactiveerd. Dat is heel begrijpelijk, want dat is het enige evenwichtige. Alle anderen zijn namelijk gedeeltelijk geactiveerd. Een factor die in het laagste chakram geactiveerd is, is ook al in het topchakram geactiveerd. Maar alleen het vol ontplooide stukje dus is in staat om evenwichtig de impulsen te verwerken. En daar worden dan de telepathische impulsen naartoe gezonden. Voldoende?
Een harmonie kan met een kosmische kracht ontstaan. Onder welke conditie gebeurt dat? Of wordt dit gestimuleerd?
Ik kan er geen condities voor geven. Kijk, een kosmische kracht kan bijvoorbeeld naar links willen en u wilt ook naar links. Het feit dat beide het naar links willen, betekent een harmonie op het punt naar links gaan. En rechts is precies hetzelfde, naar boven en naar beneden precies hetzelfde. Dat is maar een vergelijk. Met andere woorden, een harmonie wordt bepaald door een waarde die in uzelf bestaat en die gelijkelijk bestaat in een eventueel veel groter geheel, waardoor echter een resonant tussen het grotere geheel en uw persoonlijkheid tot stand komen. Zo, dat heb ik ook weer netjes afgelezen, hij heeft gelukkig een eindje open.
Enkele vragen over het verband tussen inspiratie en kunst. Ziet u verband tussen twee volgende creatieve explosies? Ten eerste de groep in Parijs tussen -1925-30 surrealisten en groep van jazzmuzici in New York eind de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde bebop.
Ja, ja, ik zie nog geen enkele geest werkelijk aan de bebop hoor, maar enige inspiratie is natuurlijk bij. Je moet echter niet vergeten dat bij de surrealisten er ook wel een sterke behoefte is om een andere werkelijkheid af te beelden. Deze behoefte op zichzelf kan inspiratief werken ten aanzien van een nieuwe herkenning van de werkelijkheid. En wat bebop betreft, wanneer je aan bepaalde ritme gebonden bent, en dat is de hele jazzmuziek uiteindelijk, dan komt er een ogenblik dat je de ritmische variatie zoekt om niet meer in het oude patroon zonder meer vast te liggen. En dan kom je als vanzelf tot een vernieuwing die niet altijd, ja neem me niet kwalijk, ben ouderwets een verbetering behoeft te zijn.
Kunt u de lijn doortrekken en waar en ongeveer wanneer zou een vergelijkbare nieuwe creatieve, collectief creatieve impuls te verwachten zijn?
Nou, de ontdekking daarvan zal waarschijnlijk nog een 15 jaar op zich laten wachten. Maar er zijn op dit ogenblik al enkele nieuwe impulsen. De grote moeilijkheid is echter dat degenen die op dit ogenblik naar vernieuwing zoeken, heel vaak menen dat de vernieuwing op zichzelf voldoende is zonder vakkennis. En daardoor komt dus datgene wat ze doen niet uit de verf, of ze nou schilderen of muziek maken. Maar er zijn dus op dit moment kunstvormen aan het veranderen. En een van de nieuwste kunstvormen die je waarschijnlijk binnenkort wel zult ontmoeten, dat is dus met video kun je tegenwoordig dus een beeldmuziekcompositie maken die in zichzelf zowel de betekenis van het beeld als van de muziek als waar vertekent tot een nieuw begrip. En dat is een van de nieuwste vormen die op het ogenblik opkomt. Voldoende?
Wacht u erbij ook een samengaan van verschillende kunstvormen, zogenaamde multimediale?
Ja. Theoretisch lijkt het me wel mogelijk, en dan zeg ik dit even zelf. Ik heb zo het idee dat in het multimediale altijd de moeilijkheid zal ontstaan tussen het specialisme van degenen die de verschillende media beheersen en die tot een samenwerking zouden moeten komen om tot een perfectie te geraken. Anders krijgen we één specialisme waaraan het een en ander is toegevoegd, bij wijze van spreken één kunstvorm voorzien van peper en zout.
Is u bekend of op aarde geleefd hebbende muzici, respectievelijk componisten, bijvoorbeeld Beethoven of slagwerkers in de jazzmuziek, Schumann, na hun aardse leven door blijven gaan, anderen op aarde te inspireren?
Nou, dat komt wel voor, ja. Maar het gekke is dat dus componisten die ontzettend veel succes hebben gehad, heel vaak weinig behoefte hebben om nog op aarde te inspireren. Die wenden zich dan aan een totaal nieuw geestelijk uitdrukkingsmilieu en dan komt het er eenvoudig, komt het er niet meer van. Maar er zijn altijd wel anderen die denken, nou ik wil het wel, want ik heb geen succes gehad. En die komen dan door à la Liszt, Beethoven, Bartok of weet ik wie. Niet waar? En ze gaan ook in dat genre door. Ze vinden heel vaak mediums die daar mee kunnen werken. Of ze kunnen muzici inspireren. Nou ja, dan komen er toch wel aardige dingen tot stand. Ja. Maar weet u, als iemand zegt ik ben Beethoven, dan kun je twee dingen constateren. Doof is hij niet en Beethoven is hij waarschijnlijk ook niet. Oké?
Als een wereldleraar zo nodig in alle talen kan spreken, gaat het dan om inspiratieve werkingen of iets heel anders?
Als een wereldleraar in alle talen spreekt, dan spreekt hij in feite telepathisch, zodat iedereen hem in zijn eigen taal hoort. En dat is dus het gedachtebeeld dat door een ieder op zijn eigen wijze wordt overgezet. Dat is dus het meest voorkomende.
Dan zijn de helderziende indrukken van bijvoorbeeld Jezus, Boeddha en de Maharishi nog middels geleide geesten of andere inspiratieve bronnen?
Ja, ik weet niet of ze die zelf hebben gehad. En als je bedoelt anderen die ze zien, ja, neem me niet kwalijk zeg. Dat is heel vaak, ik heb ook iemand belangrijks op bezoek gehad. Het zal dus wel Jezus, Boeddha of een ander geweest zijn.
Waren Jesaja's inspiraties zuiver, was zijn ingewijde? Heeft het Joodse volk eigenlijk ooit echte ingewijden gekend?
Hebt u het over Jesaja 1 of Jesaja 2?
Beide, denk ik.
Ik zou zeggen, beide waren redelijk goede politici, die ongetwijfeld wel enige inspiratie kenden, maar wie grootste belang toch lag bij het beheersen van de priesterkasten. En of de Joden ingewijden hebben, natuurlijk hebben ze ingewijden gekend. Maar het broerde is namelijk dat het ingewijd zijn van die ingewijden in de Bijbel niet tot uiting komt op de juiste wijze. Ze worden ofwel overtrokken, ofwel ze worden eenvoudig weggewerkt. Dat komt omdat men uitgaat van een bepaald systeem van denken. En in dat systeem van denken heeft men de belangrijkheden zo gearrangeerd dat ze een bewijs schijnen te vormen voor de juistheid van de denkwijze die men verkondigt. Rot gezegd, hè? Ah, het klinkt gemeen, maar het is zo.
Houden door de geest interpretief doorgegeven boodschappen automatisch een afscherming voor het medium in, ook als ze bijvoorbeeld bepaalde maatschappelijk of religieuze belangen sterk aantasten?
Je kunt een medium niet beschermen tegen alle consequenties die bepaalde uitspraken stoffelijk zullen hebben. Maar je kunt wel rekening houden met hetgeen nog juist toelaatbaar is, en daardoor zo formuleren dat bijvoorbeeld juridisch gezien een bepaalde uitspraak niet aantastbaar is, ofschoon ze door velen toch als een aantasting van iets wordt ervaren.
Maar wie is in zulke gevallen verantwoordelijk voor het gesprokene?
Je kunt altijd zeggen dat de feitelijke verantwoording ligt bij degene die doorkomt. Ja, die is eigenlijk verantwoordelijk. Maar aangezien dit niet herkend wordt op aarde, integendeel, ze hebben een reuze hekel aan profeten, tenzij ze directeur zijn van de Nederlandse bank of zo. Moet u er rekening mee houden dat een medium aansprakelijk kan worden gesteld voor de uitspraken die in een toestand van verminderd bewustzijn, zo zal men dan waarschijnlijk zeggen, zijn gedaan.
Zijn sommige, bijvoorbeeld gekleurde rassen, meer vatbaar voor inspiratieve werkingen, sensitiviteit, en in hoeverre?
Ja. Denkt u dat zwarte konijnen meer van worteltjes houden dan witte? Ik bedoel, dat heeft niets te maken met huidskleur en zelfs niet met genetische achtergronden. Wel kan de aandacht ervoor en de gebondenheid ervoor voor een deel bepaald worden door de culturele achtergronden, en die kunnen stam of volk of ras bepaald zijn.
Is het in trance gaan of gebracht worden ook mogelijk in staande houding?
Het is wel mogelijk, maar het vergt dan veel meer beheersing. Als je dat goed wilt doen, dan heb je dus zo'n 3-4 man nodig om te zorgen dat de spiertjes niet in elkaar zakken. En dan moet de overname, die moet dus op een andere wijze gebeuren. Maar mogelijk is het wel, ja.
In een van de Jain-tempels in Parvapuri in India bereikte een ingewijde zijn verlichting. Is hier een bijzondere straling aanwezig? Wat voor soort krachten?
Is mij niet bekend. En toen zweeg de spreker.
Ja.
Ja, het is jammer, maar daar gaan we lekker niet op in.
Wat is er specifiek?
Wat specifiek aan de hand in India rondom de plaats Vajir, Gaya, Bodhgaya en Nalanda, waar zeer vele figuren, Bodhisattvas, Boeddha, etc. een verlichting bereiken? Was hier ook een specifieke concentratie van deze kracht aanwezig? En eventueel welke kracht waren dat?
Die behoeft niet aan een plaats te worden gebonden, aangezien een verlichting bereikt wordt door een toestand van eenheid met een zodanig veel groter geheel dat hierdoor een wegvallen van de invloeden van plaats, oord en dergelijke mogelijk wordt gemaakt.
Maar waarom gebeurt dat dan wel iedere keer rondom dezelfde plek?
Ja, waarschijnlijk omdat die plek dus reputatie heeft of mogelijkheden bezit voor de mens om tot die bespiegeling te komen. Er kunnen zelfs suggestieve werkingen van uitgaan. Maar het wil nog niet zeggen dat de geestelijke straling op die plaats bijzonder behoeft te zijn. Laat me het simpel zeggen. De meeste mensen die genezing zoeken, katholiek zijn, die gaan graag in de richting van Lourdes. Maar ze kunnen net zo goed terecht in Kevelaar. Maar dan gebeuren de opzienbarende wonderen in Lourdes. Waarom? Omdat iedereen die een wonder verwacht naar Lourdes gaat en niet naar Kevelaar. Daar gaan alleen degenen heen die een kruk weg willen gooien.
Het is mij, mag ik daar nog wat bij?
Ja.
Het is mij bekend van de Tibetaanse hervormer Tsongkhapa, dat hij de inspiratieve ingeving kreeg om ook naar Rajgir te gaan en daar te mediteren. Ja. Hij heeft dat niet gedaan. Hoe zou het komen dat het toch allemaal in die richting terechtkomt?
Dat is, zoals ik al zei, een suggestieve wijk. Wanneer eenmaal een plaats een bepaalde reputatie heeft en u denkt aan datgene waar die reputatie aan ontleend is, zal het beeld van de plaats zeer waarschijnlijk in u reizen wanneer u voldoende geconcentreerd bent en wel vanuit het gemeenschappelijk bovenbewustzijn van een bepaalde groep.
Ook als persoonlijke kwestie van niks te weten.
Oh, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet van niks te weten. Het enige wat je dan wel krijgt is die de plaatsnaam verkeerd pleegt te spellen, maar de rest klopt wel, ja.
Goed, nog een vraag ook uit India. Bij Bombay bevindt zich op een eiland de god van elefanten. Mm. Wat is daar oorspronkelijk gebeurd en welke mensen waren daarbij betrokken bij het maken van de god?
Geen commentaar.
Dus meerdere mensen zeggen dat er een heel specifiek sfeertje aan het potje is.
Geen commentaar.
Geheime, ook aan de andere kant geheime.
Geen commentaar.
We zijn met de vraag, hè?
Nou, dat is dan alweer. Hè? Hadden we verder nog iets?
De vorige spreker had het over de otkracht. Kunt u dat wat verder definiëren?
Otkracht is in feite niets anders dan een oplading die het zenuwstelsel, maar daarnaast enkele dus andere krachtbanen laat die zich in het lichaam bevinden. De otkracht echter is verwant met bepaalde astrale krachten en kan ook gebruikt worden om een astraal op te laden of om levenskracht over te brengen. Ze kan onder meer worden opgenomen door ademhaling, maar evengoed door een bepaalde geestelijke instelling.
Ik vraag je, op de voorgaande sprak over gedachtenstralers in de ruimte. Of welke begrippen zou je moeten kennen om te kunnen begrijpen wat er nu weer uitziet, of wat het inhoudt en wat het waar spreekt?
Ja, je moet dan een gelijkenis moet je eigenlijk gaan opbouwen. Laat het simpel zeggen, u weet dat ze op het ogenblik encefalograaf hebben, waardoor het mogelijk is de activiteit in afzonderlijke hersencentra te meten. Hè? Stel je nu eens voor dat je dat zo kunt verfijnen dat het mogelijk is om, laten we zeggen, 100 impulsen in één hersencentrum te meten. Dan zou je daardoor een band kunnen vormen die overgedragen aan een ander bij die ander denkbeelden induceert. Wanneer maar die signalen zo sterk worden overgebracht dat ze bij de ander in de hersens ontvangen worden. Kun je volgen? Wanneer je nu dus daarnaast eens aanneemt dat de aura echt is, hoef je nog niet te denken aan iets geestelijks, denk mijnentwege gewoon aan energieuitstraling. En u neemt aan dat deze energie van een bepaalde grootorde is. Dan zou het mogelijk zijn om denkbeelden dus te registreren op de omschreven manier en uit te zenden op zeg maar de golflengte van de gemiddelde aura. Dat zou betekenen dat in die aura dus een fluctuatie ontstaat en deze op zichzelf kan inductief zijn voor gedachten, voor denkbeelden. Dit is natuurlijk een heel simplistische omschrijving, er hoort veel meer bij, maar misschien is het al voldoende om een idee te geven.
Ja, dat is de technische kant van de zaak. Maar hebben die stralen een bepaald doel met die idee? Of de tweede?
Ja. Wat voor bedoeling heeft de Voice of America met zijn uitzending in het Russisch? Je probeert iets over te dragen. Je probeert iets duidelijk te maken. Je probeert misschien een filosofie of een leer te verkondigen. Je probeert misschien ook duidelijk te maken waar gevaren liggen. Nou, en dat kun je op die manier doen. En dat kun je zelfs op verschillende manieren doen. Want als je hele goede ontvangers hebt, nou ja, dan kun je eigenlijk zo'n soort, ja, je zou moeten zeggen, zo'n soort microdot uitzenden, weet je wel. Een microdot waar een hele bladzijde in staat. En dat is dan wel een enorme klap om te ontvangen, maar die kun je dan laten reconstrueren. En je kunt natuurlijk ook doen beeldje voor beeldje. Of je kunt het doen met bepaalde associaties. Dat gaat allemaal.
Is dood door blikseminslag pijnlijk? En evenzo door omkomen door brand in algemeen en door atomen?
Nou, je kunt beter door de bliksem getroffen worden hoor. De bliksem namelijk is een zeer hoge oppervlaktespanning. En het eigenaardige is dat ze dus een brandeffect heeft en daarbij onmiddellijk praktisch de zenuw uitschakelt. Dus het lichaam kent nog wel spasmen, maar de gevoelsoverdracht is weg. En de hersenen die zijn ook bijna onmiddellijk weg, niet meer. Als je al niet half gaar was, ben je nou helemaal gaar. Dus dat gaat wel. Verbranding daarentegen is een langzaam proces waarbij niet bijna alle zenuweinden en zenuwstrengen gelijktijdig overladen worden, maar eigenlijk eerst de kleine zenuwen beginnen, wat een enorme pijn is, waarbij je dan langzaam maar zeker de grotere zenuwkanalen krijgt die dan eerst overladen zijn. Dat geeft nog enorme pijnimpulsen. En daarna afknappen, dus door de overlading uitschakelen. Je kunt zeggen, bij de verbranding is dus de mogelijkheid van pijn aanwezig, zeg tussen de 3 en de 10 minuten. Dat ligt aan het tempo waarin de verbranding plaatsvindt. Bij een atoombom is de ogenblikkelijke verbranding, volledige verbranding, dus zo snel dat er bijna geen pijnimpuls is. Er is een angstimpuls, maar geen pijnimpuls. Maar op het ogenblik dat de verbranding gedeeltelijk is, blijft over het algemeen een deel volledig functioneren en dan is de pijn enorm. Voldoende? Ja, makkelijk genoeg. Ja, we hebben allemaal van die lui aan onze kant zitten, dus.
U sprak iets eerder over componisten die succes hadden gekend. Het voorbeeld van een kunstenaar die wiens werk pas na zijn dood succes ging genieten.
Ja.
Is dat wel of niet succesvol te noemen?
Dat is zeker in de eerste periode niet als succesvol te beschouwen. Zo iemand zal de neiging hebben om zijn eigen kunst en eventueel datgene wat hij daarover heeft geleerd, dus nog verder op anderen af te drukken. Maar komt de erkenning op gang en wordt deze beseft, dan valt daarmee de drijfveer weg om het oude te bevestigen en wordt er eigenlijk eerder een drijfveer geschapen naar een vernieuwing, naar het zoeken naar een inhoud van datgene wat je vroeger geprobeerd hebt. Dat is niet zo gek hoor. Zitten bij ons ook ontzettend veel kunstenaars. Ja, op het eerste gezicht zou je het misschien niet zeggen hoor, maar echt waar. Ze hebben helemaal geen haren, ze zijn niet eens kaal. Ieder beeldt zichzelf tegenover anderen wel uit zoals hij dacht te zijn. Waar een hoop zelfbedrog natuurlijk ook meteen ontmaskerd wordt. Maar nee, je hebt eigenlijk geen gestalte. Geest is energie. En de rest, dat zijn allemaal maar denkbeelden. De werkelijkheid in de geest is een werkelijkheid van de krachten die je kent en de krachten waarop je kunt reageren. En alle vormen die er verder bij te pas komen, nou ja, dat is eigenlijk de manier waarop je het vertaalt. Vandaar ook dat als je in Zomerland komt, kun je een rustieke mesthoop zien zonder hem te ruiken. Dan ben je dus selectief. Begrijp je? En er zijn rozen, die zie je bijna niet, maar die ruik je wel. Dat is zonder gek, hè? Nou, nog iets? Een landen nou?
Waarom treedt de telepathie maar heel beperkt op?
Over het algemeen omdat de meeste mensen zich niet instellen op telepathie en niet in staat zijn op telepathische impulsen bewust te reageren. Dus telepathie is een veel voorkomend verschijnsel, maar de woord telepathie is aanmerkelijk minder voorkomend, terwijl de passieve telepathie misschien 40% van de aardbevolking zou kunnen omvatten, zal de actieve telepathie
misschien een miljoenste deel daarvan omvatten. Dat wil zeggen, de actieve zender moet in staat zijn om exact en sterk te formuleren in zichzelf en de gedachte uit te sturen. Dat is kennelijk iets wat niet iedereen zo gemakkelijk beheerst. Voldoende? Nou, dan zijn we zo'n klein beetje aan het einde van de tweede helft. En dat wil zeggen, beste vrienden, dat ik u weer mag gaan, moet ik zeggen, onthalen, op, plagen met, het is gewoon een woord. U weet toch hoe we het doen, hè? Of nog niet? Nee. Nou, voor degene die niet weet, 3 woorden, alsjeblieft niet meer, maken we een leuke slotthese van.
Hè? Intuïtie.
Inspiratie.
Afrika.
Nou, ik heb dus een intuïtie dat inspiratie in Afrika meer voorkomt en minder gebruikt wordt. Maar ja, dat is precies hoe hetzelfde kijken. Maar waarom zou het niet zo zeggen? Er klinken nog trommen in Afrika. De kleine groepen, de kleine kralen, ze vinden nog hun eigen waarde, kennen nog hun eigen idealen, zijn een eenheid, zijn een klem en weten dan intuïtief, dit is een deel van mijn bestaan. En dit leven heb ik lief. En dan zoeken ze naar groter zijn en willen verder gaan. Ze zouden in een stad graag zijn, als staatsman, zakenman bestaan. En inspiratief wordt hem gezegd, ach mens, wanneer je overlegt, dan weet je, het kan slechts samen zijn, het samen doen, gezamenlijke kracht zijn, waardoor je vindt de macht, de mogelijkheid en ook de lust om voor te gaan. En in de rust van het samen zijn ook te volbrengen. Maar zij die godenoffers plengen, zij brengen niet de groep naar voren. Ze willen zelf zijn. Ze willen zelf de stem zijn naar wie de landen horen, aan wie de volken buigend eer betuigen. En zo valt alle schoonheid, alle kracht van Afrika in duigen. En gaat aan staatsman zijn, aan het zakenspel. En aan de droom van grote stad. Ten gronde alles wat het volk in zijn gemeenschap had. En als u soms intuïtief gevoelt dat in het samen zijn van mensen lijden, macht en pijn en vreugd steeds sterker wordt, wanneer ze samen zijn en samen alle taken delen, dan voelt u aan welk grote kracht in Afrika kon spelen en een beschaving bouwen toen men in Europa nog zelden aan beschaving dacht. Misschien dat u inspiratief voelt, in het christendom is het belangrijkste woord, heb toch uw naasten lief, gelijk uzelf. Maar kun je het volbrengen? Kun je het bestaan om iedereen te minnen? Ondanks de schijn, de waan, de tegenspraak en het bedrog. En toch? Wanneer je samen gaat, ziet hoe je in het samen zijn, te samen kunt volbrengen, de kracht vindt in elkaar, te samen vindt een wet waardoor je samen kunt leven, dan heb je iets in je ervaren, iets gevonden dat niet neergeschreven staat, maar in het leven steeds weer nieuw geopenbaard wordt. Zoals in Afrika, dat donkere werelddeel, het nu soms is en altijd was voor kort. Want geest en kracht Ze zijn een baan die wordt getrokken in het bestaan. Die samenvloeit en groeit uit dat wat men steeds met elkander deelt. Dat wat men samen oplost. Probleem dat men elkander niet verheelt. Dat is de macht, dat is de kracht. Dat is het begin van werkelijkheid. Omdat slechts kracht van harmonie tot ware kennen leidt. Ik dank u.
Zo, en als het Afrikaans was, dan alleen nog dit. Er kwam een olifantje met een lange snuit. En blies daarmee de avond uit. Ik wens u een goede avond, goede huisgang. Tot ziens.
Tot ziens.
Yeah.